Voor de mensen die dat niet weten, ik ben op dit moment oudste van de Raad van Gemeente de Rivier. En de afgelopen 2 jaar ben ik interim voorganger geweest. En 8 jaar daarvoor, in die 8 jaar heb ik hier gezeten samen met Irene. En 8 jaar daarvoor ben ik 21 jaar voorganger geweest van Rafael de Rivier. Wat toen nog heette Rafael Rotterdam-Alexander. Die interimperiode was nodig omdat er allerlei problemen waren binnen het leiderschap van de gemeente. En vorig jaar september heb ik mijn interimvoorgangerschap neergelegd. En de voorzitterschap van het leidersteam overgedragen aan iemand anders. En omdat er onvoldoende leiderschap nog aanwezig was, heb ik me toegewijd om nog 2 jaar daar oudste te zijn. En we zitten dus nu in het eerste deel van die 2 jaar. Vorig jaar september, toen ik mijn interimvoorgangerschap weer overdroeg, hadden we, in ieder geval ik, echt het idee dat we het lek boven water hadden. We hadden 1,5, 2 jaar ons best gedaan om de boel weer op 1 lijn te krijgen. En dat we met elkaar weer on speaking terms waren. En samen zeg maar onze schouders onder het werk zouden zetten. En dat we de verleden achter ons zouden laten. En met elkaar naar de toekomst kijkend en bouwend. Op dit moment moet ik zeggen dat we een moeilijke tijd achter de rug hebben. Dus het is wat anders gelopen als dat we vorig jaar september dachten. Afgelopen maanden is zo'n kwart van de mensen is weggegaan bij ons. En om allerlei uiteenlopende redenen. Maar het grote probleem was dat het allemaal voor een belangrijk deel dragende leden waren die belangrijke dingen in de gemeente deden. Dus het draagvlak in werkers binnen de gemeente is heel smal geworden. Eigenlijk veel te smal. Waardoor er te veel op schouders van te weinig mensen is komen te rusten. En waardoor dingen ook soms gewoon niet uitgevoerd kunnen worden. En dat daarover nadenken, daarmee bezig zijn. Hè, want je snapt dat daar ben je voortdurend mee bezig. En voortdurend op zoek naar wat wil God. Wat zegt God daarin? Hoe leidt hij ons? Dat maakte me een beetje somber. Ik ben niet depressief geweest, zeker niet. Maar ik ben er wel somber over geweest. Dat het zo snel, terwijl we dat eigenlijk helemaal niet verwachten, toch weer een andere kant op ging dan we gedacht hadden. En in die situatie, een aantal weken geleden, liep ik door ons bosje. Postzegelbosje, zeg ik altijd maar. Dat is het Hitpark bij Nieuwekerk aan de IJssel. Maar wij wonen in Nieuwekerk. En ik doe daar altijd een gebedsrondje. In ieder geval als ik de zondag daarna moet preken. En ik ga dan bewust naar dat bos om inspiratie te ontvangen over waarover de preek moet gaan. En het was in de tijd dat het nog sneeuwde. Of gesneeuwd had. Dus er lag nog behoorlijk wat sneeuw. Onderweg naar de parkeerplaats was er eigenlijk niets aan de hand. Maar op het moment dat ik aan mijn loopje begon door het bos, was er ineens forse, dichte mist. Ik schat dat er zo minder dan 100 meter zicht was. Dus het was echt behoorlijk mistig. Op zich gaf dat voor mij geen probleem. Want ik loop dat rondje en dat stukje loopt dat honderden keren. Dus ik wist precies waar ik moest wezen. Maar het was wel opvallend dat het ineens zeg maar het eind van het pad niet meer kon zien. En met het daardoor heen liep, was ik ongeveer 100 meter verder. En van het ene op het andere moment liep ik uit de dichte mist. Er was nog steeds wel mist, maar er was weer zicht. En het was alsof God zei van, gewoon doorgaan. Dan wordt de mist vanzelf wat minder. En ik had sterk de indruk dat God dat zei met het oog op de situatie in onze gemeente. En daar was ik blij mee. Dus ik vervolgde mijn rondje, ja daar komt hij al. En ik zag een paar mooie situaties en daar heb ik een paar foto's van gemaakt. En dit is er één van. En toen zei God nog iets. Toen zei hij van, er is ook schoonheid in mist. Ik denk, oké, wauw, zo had ik dat nog nooit gezien. Ik heb een bloedhekel aan sneeuw en een bloedhekel aan mist. Want ik vind dat allemaal doodeng. Maar God zei, er is ook schoonheid in mist. En dat daagde me uit om, ondanks de situatie waar we in zaten in de gemeente, om daar toch de schoonheid van te zien. En die schoonheid is dat God erbij is. Want hij alles onder controle heeft. Want het is zijn gemeente, niet die van ons. En dat we elkaar nog hebben. Dat we dicht bij elkaar kunnen gaan zitten. En elkaar kunnen vasthouden. En dat we op die manier samen op weg mogen gaan. En op zoek mogen gaan naar een weg uit de dichte mist. En met dat zo beleefde in die korte wandeling, moest ik ook denken aan de tekst uit Habakkuk 3, een hele bekende tekst. Ik heb geen orgelspel, ja, daar komt die, dankjewel. Die zegt, al zou de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, er zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining. Toch zal ik juichen voor de Heer. Jubelen voor de God die mij redt. En dat is een buitengewoon krachtige tekst. Die je natuurlijk volop en vrij uit kan uitspreken op het moment dat het je goed gaat. Maar op het moment dat je even door een, zeg maar, soort dal heen gaat. Een lastige situatie door moet. Is dat een krachtige tekst om te memoreren en ook uitvoering aan te geven. Juichen voor de Heer. Jubelen voor de God die mij redt. Want in ons leven, als we door zo'n periode gaan, zijn we vaak gefocust op de oplossing. Toch? Als je ziek bent bijvoorbeeld, dan vraag je aan God, Heer, genees ons. En dan, als je een lastige situatie zit, zeg je, Heer, bevrijd ons van deze situatie. Heer, verlos ons van deze ellende. Heer, breng een keer in deze situatie. Dat bidden wij veel voor onze gemeente. Heer, nou, vul je eigen ding dan daar maar in. En weet je, daar is helemaal niks mis mee. Ik zeg dat niet omdat dat een verkeerd gebed zou zijn. Als je de Bijbel leest en zeker de evangelie, dan is Jezus één bonk uitnodiging naar jou toe. Om je vragen en je zorgen bij hem neer te leggen en hem daarin te vertrouwen. Maar feit is dat wij in zo'n situatie, als we in zo'n situatie zitten, vaak die focus op die oplossing hebben. Jezus zegt dan in Matthäus 11, hele bekende tekst, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Dus er is absoluut niks mis mee met dat gebed. En daar horen we soms ook prachtige getuigenissen over. Toch geeft de Bijbel ook zicht op een andere kant van zo'n situatie. En ik wil je in dat stukje lezen. En dat staat in Hebreeën 11, dat is dat bekende stukje waarin gesproken wordt over de geloofshelden. Door het geloof hebben Abraham en door het geloof hebben Jacob enzovoort. Hè? Je kent dat al. Ja, geweldig. Dit is zo'n super afstandsbediening. Dankjewel. Hebreeën 11 vers 35, daar wordt in Hebreeën 11 vers 35 wordt over anderen gesproken. Dus hebben we de hele rij geloofshelden gehad en dan gaat het ineens over anderen. En dan staat er dit. Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating weten, omdat zij uitzagen naar een betere opstanding. Weer anderen kregen te maken met bespotting en geeseling. Zelfs met arrestatie en gevangenschap. Ze werden gestenigd of doormidden gezaagd. Of stierven door een moordend zwaard. Zij zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld. Ze doolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de grond. Mijn vraag is, wanneer hebben jullie daar ooit over horen preken over deze tekst? Ik nog nooit. En ik loop toch al 60 jaar mee in het evangelie. Ik heb er nog nooit over horen preken. Dus het is geen favoriete bijbeltekst, om het zomaar te zeggen. Het is niet iets waar je zegt, nou, ik ga van slapen gaan, dan ga ik even deze tekst lezen en dan ga ik lekker slapen. Toch staat deze tekst in de Bijbel. En daarmee geeft de Bijbel aan dat het niet altijd roziger en maneschijn is. Dat wisten we natuurlijk al. We hoeven alleen maar naar ons eigen leven te kijken om tot die ontdekking te komen. Ik wil alleen maar zeggen dat de Bijbel ook oog heeft voor die situatie als je daarin verzeild geraakt. Als je naar het levensverhaal van Paulus kijkt, wat hij beschrijft in 2 Korinthe 11, zullen we niet lezen, maar hij heeft het daar over wat hij allemaal ondergaan heeft. Dan heeft hij het over zweepslagen, stokslagen, steniging, bedreiging door rovers, door volksgenoten en door vreemdelingen enzovoort. We zullen dus op de een of andere manier ook rekening moeten houden en moeten leren omgaan met situaties die niet altijd even mooi en vrolijk zijn. En ik wil daar vanmorgen naar kijken aan de hand van de drie mannen in de brandende oven, zoals die in Daniël worden beschreven, en naar hun houding, hoe zij daarin in het leven stonden. En ik denk dat we daar iets van kunnen leren. Koning Nebukadnezar had opdracht gegeven om een beeld te maken, een gouden beeld. Nou, dat beeld is 27 meter hoog. Dat is ongeveer 8 à 9 verdiepingen, een gebouw van 8 à 9 verdiepingen. Hè. Dus ga naar een van die flats hier in de omgeving, tel 8 verdiepingen, dat is ongeveer de hoogte van het beeld. En het is bijna 3 meter breed. Dus het is een fors beeld. En op een gegeven moment was dat beeld klaar en gingen ze dat beeld inwijden en moesten alle notabelen van zijn koninkrijk, van zijn rijk, moesten zich verzamelen. We hebben het over stadhouders en de oversten, over landvoogden, over de stadsraden, de schatbewaarders, de rechters, de bewindvoerders en verder alle bestuurders der gewesten. Nou, het was een groot rijk. Er waren dus heel wat mensen. Ik denk honderden, zo niet duizenden. En die waren allemaal verzameld en die met elkaar gingen ze dat beeld inwijden. En de opdracht die ze kregen van Nebukadnezar was, als je nou muziek hoort, dan ging het over muziek van hoorn, panfluit, luid, citers, dubbelfluit en andere instrumenten. Dus ik heb het idee dat dat een soort cacophonie van geluiden was. Ik denk niet dat het een harmonisch geluid teweegbracht, zoals wij dat gewend zijn, maar gewoon een teringherrie. En zodanig dat al die mannen en vrouwen die daar verzameld waren, dat geluid hoorden. En als ze dan dat geluid hoorden, moesten ze knielen voor dat beeld. Oké, tot zover, duidelijk. Maar hij werd wel een boodschap bijgegeven in de zin van, als je dat nou niet doet, dan word je in de brandende oven geworpen. Nou, dat knielen was dus echt de basis van vrijwilligheid, hè? Dat begrijp je wel. Hè, spontaan en eerlijk, vanuit je hart ging je knielen voor dat beeld. Want ja, als je dat niet deed, dan ging je in de brandende oven. Pure manipulatie was dat. En die zie je ook tot op de dag van vandaag nog terug. Manipulatie dan, bedoel ik. Dus iedereen, toen die muziek klonk, iedereen buigde zich voor dat beeld. Of is het boog? Boog. Ik heb wat last met dat soort sterke en zwakke werkwoorden. Maar goed, ik maak er altijd een sterk werkwoord. Want het heeft met mijn persoonlijkheid te maken. Een sterk werkwoord. Goed, boog. Dan kijk ik op het dak, ik zal straks naar huis gaan. Dan kijk ik, ja, dan gaat mijn gezellige lunch weer. Zij bogen allemaal voor dat beeld. Behalve Sadrach, Mesach en Abednego. Nou, Sadrach, Mesach en Abednego waren samen met Daniël 4 Joodse mannen die een ballingschap meegevoerd waren en die, zoals je dat kan herinneren, aan het hof van Nebukadnezar werden uitgenodigd om opgeleid te worden, om bestuurders te worden in het rijk van Nebukadnezar. En ze moesten daarvoor in een speciale omgeving verkeren, speciaal eten. En toen begon het al. Want ze wilden het eten van Nebukadnezar niet eten. Dus dat verontreinigd in hun ogen, in hun traditie, verontreinigd voedsel bij. En toen bedongen ze bij Nebukadnezar dat ze hun eigen voedsel mochten eten. Maar ze moesten wel na een zekere tijd opdraven om aan te tonen dat ze ook gezond waren. Nou, dat hebben ze gedaan, dat mochten ze doen. Ze leefden dus in hun eigen dingetje. En na enige tijd kwamen ze bij Nebukadnezar en bleken ze nog gezonder te zijn. Hoe kan het ook anders dan al die andere mensen die in die deel uitmaken van die opleiding. En hier zien we zaterdag Meester en Abednego weer terugkomen. En je zou je natuurlijk kunnen afvragen waar Daniel was. He? Want je hoorde er ook bij. Maar dat weten we niet. En de geleerden weten het ook niet. En als de geleerden het niet weten, weet ik het zeker niet. Dus waar die is, weten we niet. Maar in ieder geval, die andere drie, zaterdag Meester en Abednego, waren daar wel aanwezig. En die bleven rustig staan toen iedereen ging knielen. Nou, je kan je voorstellen, hè, als die mensen allemaal staan, dan val je niet op. Maar als al die mensen knielen voor dat beeld en jij blijft staan, dan val je redelijk op hoor, dat kan ik je verzekeren. En er waren kennelijk ook mensen die er behoefte aan hadden om dat aan Nebukadnezar te vertellen. Een soort van, hij wilde blijkbaar een soort wit voetje halen bij Nebukadnezar. Zo van, nou, er zijn drie mannen, hè, die Judeërs, die knielen niet. En Nebukadnezar werd natuurlijk heel erg boos. Hij zei, nou, breng de mannen maar hier. Nou, dat gaan we lezen. Kijken of het wil. Ja, geweldig. Kan je niet mee verhuizen naar de rivier dan? We kunnen nog een beamer, een mist gebruiken. Toen de mannen voor de koning waren geleid, voer Nebukadnezar uit. Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed, als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van hoorn, panfluit, luit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb. Dit is de enige zin in de Bijbel die niet afgemaakt wordt. Zo raar. Wat zo raar gevonden. Maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. Welke God zou jullie dan uit mijn hand kunnen redden? Dan komt het meest geweldige antwoord van een, niet van Jezus, maar van een normaal mens in de Bijbel. Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: wij vinden het niet nodig, Nebukadnezar, uw vraag te beantwoorden. Dat is kik, hè? Dat is echt super. Ik wou dat ik zo'n in zo'n situatie, hè, voor de koning, en dat dan gewoon keihard midden in zijn gezicht zetten. Hè. We gaan die vraag niet beantwoorden. Vinden we niet nodig. Dat zou voor Nebukadnezar op zich al reden genoeg zijn om in een brandende oven te werpen. En dan vervolgens, want als de God die wij vereren ons uit de brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet vereren, nog zullen buigen voor het gouden beeld wat u hebt opgericht. Nou, we kennen allemaal het vervolg. Al die instrumenten beginnen weer hun geluid te produceren. En die hele menigte die zich braaf weer te buigen, want stel je voor dat je dat niet doet, en Sadrach, Mesach en Abednego blijven gewoon staan. En dan ontsteekt Nebukadnezar in woede en die zegt: in de oven met die mannen. En voordat hij dat doet, laat hij ook de oven nog eens even 7 keer heten opstoken. Laat het plaatje maar even zien. Ja. Ik kon geen beter plaatje vinden dan dit. Het is een soort tekening, denk ik. Maar die oven was zo heet dat toen ze uiteindelijk, zeg maar, de mensen die hen in die oven moesten gooien, bovenaan die oven stonden om ze erin te werpen, stierven die mensen vanwege de hitte die naar boven kwam. Nou, dat is, zal ik je vertellen, dan is het heet hoor. Ik heb me altijd afgevraagd, hoe hebben ze dat zo heet gekregen? Maar kennelijk is dat gelukt op de een of andere manier. En ze worden dus in die oven gegooid. En dan ziet Nebukadnezar, en dat snap ik niet helemaal hoe dat dan werkt. Want die oven, naar mijn idee, is een soort kuil waar ze vuur onder of in hebben gemaakt. En dan worden van bovenaf worden ze erin geworpen. Maar Nebukadnezar ziet ze. Dus er is vandaar dat ik dit plaatje gekozen heb. Op de een of andere manier ook zicht op de zijkant. Ja, dat denk je. Hè? Zo'n oven doe je schuifje over, maar die zal ook wel heet geweest zijn. Maar hij ziet ze en hij ziet die mannen lopen. Sterker nog, hij ziet de vier lopen. Nou, misschien Daniel wel, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, de Bijbel heeft het over een godenzoon. Een forse gestalte van een godenzoon. En dan... krap Nebukadnezar zich even achter zijn oren, dat snap je. En dan roepen ze naar buiten. En dan komen ze naar buiten met z'n drieën, hè, dus de godenzoon is dan weer weg. En dan worden ze bekeken of ze wat mankeren. Nou, ze mankeren helemaal niks. Ze worden besnuffeld, zo van of ze een beetje naar brandlucht roken. Nou, ze roken helemaal nergens naar. Er was echt helemaal niets met die mannen aan de hand. En dan begint Nebukadnezar door te krijgen dat hij echt met een god te maken heeft die ver boven zijn goden en zijn standbeelden uitstijgt. En hij begint de god van Abraham, van Zadag, Mesach en Abednego te prijzen. Zo staat dat in de Bijbel. En dan geeft hij opnieuw een bevel. Dat iedereen zich eerbiedig moet gedragen naar de god van Zadag, Mesach en Abednego. En als je oneerbiedig bent, dan krijg je straf en dan zoiets als weer een brandende oven. Het staat niet dat ze dan ook in de brandende oven geworpen worden, maar iets dergelijks. Dus ook dat is weer natuurlijk behoorlijk manipulatief en lekker spontaan. En Zadag, Mesach en Abednego krijgen in het koninkrijk een nog hogere positie dan ze al hadden. Nou, het mooiste van dit verhaal is natuurlijk, vind ik, dat die mannen God dienen en zijn geboden willen volgen en niet willen buigen voor een gouden beeld. Hè, want de wet van Israël zegt duidelijk dat je niet mag buigen voor een gesneden beeld. En dat wisten ze heel goed en dat wilden ze dus ook niet en dat deden ze ook niet. Maar ze wilden daar hun leven voor geven. Want ze wisten welke straf erop stond, ze wisten wat hun kon overkomen. En ze voerden dat zo ver door, die bereidheid om te voldoen aan de wet van God, dat ze hun leven daarvoor wilden geven. Als God ons kan en wil redden, zal hij dat doen. Maar ook al redt hij ons niet, dan nog zullen wij niet buigen voor het beeld. Hun keuze daarin was het niet afhankelijk van uitredding door God, maar simpelweg gebaseerd op hun keuze God te willen volgen en dienen zoals hij dat had gezegd en geschreven. Ik vind het een prachtig voorbeeld en dat is iets waar wij ons aan kunnen spiegelen, aan kunnen optrekken. En daarom wil ik proberen om dat een beetje door te vertalen naar onze situatie. Ook een beetje voor mezelf, een beetje met de situatie van onze gemeente in ons achterhoofd, maar iedereen heeft zijn eigen situaties waar hij mee worstelt. Iedereen kent voor- en tegenspoed. Toch? Bij voorspoed zijn we blij en dankbaar. En prijzen we de Heer. Bij tegenspoed, dat noemde ik aan het begin al, zijn we vaak gefocust op de oplossing van het probleem. En vragen we de Heer om ons te helpen om de tegenspoed om te buigen. En die tegenspoed kan heel heftig zijn. En kan ook heel lang duren. Niet in alle gevallen is dat zo. Maar als ik bij ons in onze gemeente rondkijk, dan kan ik je met mijn neus zo de mensen aanwijzen die al jarenlang door tegenspoed heen gaan. En waarin hun tegenspoed echt heftige vormen in hun leven aanneemt. En hoe heftiger het is en hoe langer het duurt, hoe intensiever ons gebed naar God wordt. Want we weten dat de Heer ons kan redden. Toch? Dat geloven we in. Daar zijn we van overtuigd. Dus we weten dat God ons kan redden. Hij kan ons genezen. Als we ziek zijn, hij kan de problemen waar we doorheen moeten, kan hij voor ons oplossen. Hij kan voorzien in onze noden. Hij kan uitkomst en redding geven en vult maar in. Maar als hij dat nou niet doet, of misschien kan ik beter zeggen, als hij dat nou nog niet doet. Als ons gebed nog niet verhoord wordt. Als de hemel stil is. Wat dan? En wat zou Gods bedoeling daar nou mee zijn? Nou, op die laatste vraag kan ik je helaas geen antwoord geven. In de eerste plaats is elk leven is individueel en uniek. En God gaat daar op zijn unieke wijze mee om. Dus in zijn algemeenheid antwoord geven op de vraag wat God de bedoeling daarmee is, dat kan ik niet. Aan de andere kant, God is soeverein. We hebben een soeverein God. De Bijbel zegt de wind waait waarheen hij wil. En één ding is zeker, hij is de schepper. En wij zijn zijn maaksel. En daar zullen we altijd respect voor moeten opbrengen. En je moet je goed realiseren dat zoals wij er tegenaan kijken, kijken wij in beperktheid, in onvolmaaktheid. Maar hij, God, kijkt er vanaf zijn kant tegenaan in volmaaktheid. Dus ik zie het een beetje als een medaille met twee kanten. Er is een kant van God en er is een kant van ons. Van dezelfde medaille, van dezelfde situatie. En in die twee kanten kan nogal verschil zitten. Wat wij zien en wat God ziet. Wij zien vooral het hier en nu. Wij willen graag nu een oplossing voor onze problemen. We willen graag nu genezen. We willen graag nu een doorbraak in de situatie. En dat is heel menselijk en heel normaal. En daar is ook niet op zich niks mis mee. God ziet vooral het totaalplaatje. Hij ziet ook de toekomst. En hij ziet zijn doelen in de situatie. Ik moest in dat op dit verband denken aan het borduurwerkje van Corrie ten Boom. Zijn er mensen die niet weten wie Corrie ten Boom is? Nou, dat valt me reuze mee, moet ik zeggen. Corrie ten Boom was iemand die woonde in Haarlem, in het centrum van Haarlem, opgepakt werd in het midden van de Tweede Wereldoorlog, getransporteerd werd naar een naar een concentratiekamp. Uiteindelijk overleefde, maar haar zus Betsy, vlak voordat ze bevrijd werden, bezweek aan haar situatie. Dus die heeft daar de dood gevonden. En zij is in christelijke wereld een beroemdheid geworden. Ze is al lang geleden overleden, hoor. Ze is echt een beroemdheid geworden. En ik heb haar nog meegemaakt dat ze op onze jeugdgroep kwam en daar sprak. En dat deed ze op een hele leuke manier. Of ze het op die avond ook gedaan heeft, weet ik niet. Maar ik weet dat ze altijd vaak een borduurwerkje tevoorschijn toverde. En dan liet ze dat zien. En dan de voorkant van dat borduurwerkje zag er altijd heel mooi uit. Ik weet ook niet meer wat voor beeld erop zat. Maar dat was een fraai geborduurd schilderijtje of zoiets. En dan zei ze altijd, kijk, dat is nou Gods kant. Zo kijkt God er tegenaan, tegen een situatie. En dan draaide ze dat om en liet ze de achterkant zien van dat borduurwerkje. En dan zag je dan een weerwar van draden. He, je kunt je er iets bij voorstellen, allemaal was gezien. Een weerwar van draden waar geen touw aan vast te knopen was. Dat is grappig, hè? Een weerwar van draden waar geen touw aan vast te knopen was. En je zag daar ook dat beeld helemaal niet in terug. Of maar heel vaag, een beetje de contouren daarvan of zo. En dat is vaak de kant waar wij naar kijken. Dus wij zien naar de weerwar en God ziet naar het plaatje. God ziet de mooie voorkant. Maar het mooie van die hele situatie is, en dat is een beetje de centrale boodschap van wat ik je vanmorgen mee wil geven, is dat ook al kijken wij naar die weerwar naar die weerwarkant van de medaille, God ons altijd tegemoet komt. En let wel, niet altijd met een oplossing of niet altijd met genezing of niet altijd met een doorbraak, maar God komt, ondanks dat, ons altijd tegemoet. In Jesaja 30 vers 18 staat: en toch wacht de Heer op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn. Toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de Heer is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht. Ik vind het zo mooi dat dit stukje begint met en toch. En toch, ondanks alles wat er gebeurt, ondanks de situatie waar we zitten. En toch wacht de Heer op het ogenblik dat hij ons genadig kan zijn. Maar de boodschap van die tekst is ook dat wij moeten wachten op God. En dat is soms lastig voor ons. Want weet je, God heeft de tijd. God heeft de tijd. Zeker met het oog op de eeuwigheid. God heeft eeuwig de tijd. Wij zitten net hier en nu, we willen nu genezing, we willen nu de oplossing, we willen nu de doorbraak, we willen nu... God heeft de eeuwigheid de tijd om onze problemen op te lossen. En deze tekst zegt dat we daarop moeten wachten. Ik zeg niet dat Gods oplossing altijd een eeuwigheid duurt. Hè? Dat hoor je mij niet zeggen. Dat is niet zo. Ze kunnen veel en vaak getuigen van wat God nu in ons leven heeft gedaan of in de toekomst heeft gedaan. En als ik zo hier rondkijk, zie ik zo de mensen zitten die daar een krachtig getuigenis over kunnen geven. Dus dat is niet wat ik wil zeggen. Maar als we wachten op God voor een doorbraak of een oplossing, dan moeten we ons echt realiseren dat God de tijd heeft. En dat het soms, en dat hebben we ook gelezen in een stukje van de Hebreeën, soms wel eens aan de andere kant van de scheiding tussen leven en dood de oplossing kan liggen. En dat is geen populaire boodschap, dat snap ik. Maar het is wel de realiteit van de Bijbel. Maar ook in de tijd van wachten, als wij wachten op de Heer, als dus datgene waarop we wachten nog niet zichtbaar wordt, ook in de tijd van wachten helpt God ons in onze benauwdheid. En daar staat de Bijbel werkelijk vol van. Dus dat wachten betekent niet dat we moeten wachten tot er ergens iets gebeurt. Dat wachten betekent dat we moeten wachten op wat God ons wil geven. Maar in de tijd van wachten is Hij nabij en helpt Hij. En ik zal je een paar voorbeelden geven. Want de psalmen bijvoorbeeld staan er vol van. Psalm 23, bekende psalm over de Heer is mijn herder. En daar staat dat God ons soms door een dal van diepe duisternis laat gaan. En dan staat erachter, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Psalm 118 vers 5 staat, uit de benauwdheid heb ik tot de Heer geroepen. De Heer heeft mij geantwoord en me in de ruimte gesteld. Maar wel, dat betekent niet dat God antwoord heeft gegeven in de zin van dat jouw probleem is opgelost, of dat je genezen bent, maar heeft je in de ruimte gesteld. Psalm 121 zegt, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? En dan staat die prachtige zin erachteraan. Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Paulus zegt in Filippenzen, wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gesmek, gebed en smeking en dankzegging bekend worden bij God. Dus wat ik al eerder zei vanmorgen, het is goed om je zorgen en je vragen bij God te brengen. Ook Jezus nodigt ons daartoe uit, maar ook Paulus nodigt ons daar hier weer voor uit. En dan zegt hij in datzelfde stukje van Filippenzen deze beroemde woorden. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En dat betekent zoiets als, ik ben in staat elke situatie aan te kunnen. Wat er ook gebeurt, waar ik me ook bevind, wat er ook, waar ik wel heen moet gaan, maar ik kan alles aan. Samen met de Heer. Samen met Hem. Die mij kracht geeft. Dus wat Paulus je zegt is, als je samen met Hem bent, als je samen met Jezus bent, als je samen met God bent, dan geeft Hij je kracht en ben je in staat om elke situatie tegemoet te treden. Dus dit is mijn conclusie van mijn verhaal van vanmorgen. Kijk verder dan je neus lang is. Jij kijkt tegen jouw kant van de medaille aan, maar probeer nou eens verder te kijken dan je neus lang is. Probeer je nou eens voor te stellen wat God aan de andere kant daarvan ziet. Hij weet wat hij doet. Zijn we daarvan overtuigd? Hij weet wat hij doet? Ja, hè, dat geloven we. Hij weet wat hij doet. Hij kent ons, hij ziet ons leven. En weet je, hij staat aan jouw kant. Hij staat niet tegenover je, maar hij staat aan jouw kant. Hij is bij je, hij vertroost je, hij bemoedigt je. Hij geeft je sterkte, hij strijdt met ons. En samen met hem zullen we overwinnen. En dat alles maakt dat we kunnen juichen. Ook al bloeit de vijgenboom niet. Dus ik wil eindigen met datzelfde stukje waar ik mee begonnen ben, over de vijgenboom. En ik wil eigenlijk die laatste twee zinnen samen met jullie hardop uitspreken. Ik zal eerst over de vijgenboom en zo lezen. En dan stel ik voor dat we samen hardop uitspreken dat we zullen juichen voor de Heer. Al zal de vijgenboom niet bloeien. Al zal de wijnstok niets voortbrengen. Al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen. Al zal er geen koren op de akker staan. Al zal er geen schaap meer in de kooien zijn. En geen rund meer binnen de omheining. Toch zal ik juichen voor de Heer. En jubelen voor de God die mij redt. Nou moet je het nog, gaan we het nog een keer doen. En dan moet je het iets meer in een juichende toonzetting en een jubelende toonzetting zeggen. Oké? Toch zal ik juichen voor de Heer. En jubelen voor de God die mij redt. Zullen we samen binnen? Heer, u bent soms een mysterie voor ons. En dat is ook logisch en begrijpelijk, omdat u God bent en zoveel hoger bent en zoveel krachtiger en zo totaal anders als dat wij zijn. Aan de andere kant zijn wij het maaksel van uw hand. We lijken zelfs op u. Maar het is voor ons soms lastig, moeilijk om ons in te leven in hoe u tegen onze situatie aankijkt. Maar we weten dat u alles in uw hand hebt en we weten dat u ons nabij bent. Heer, daar willen we op bouwen. Daar willen we ons naar uitstrekken. We willen dat vastpakken, dat geloof, geloven. Geloven in u, geloven dat u onze Heer bent, onze verlosser, onze redder. Dat u er bent op het moment dat we u zo hard nodig hebben. En dat bid ik voor ons vanmorgen, zoals we hier zijn. Heer, we hebben allemaal onze dingen waar we mee worstelen, de een meer dan de ander. Maar we hebben allemaal onze zaken. En ik bid dat u in die worsteling, in die situatie, ons nabij bent en ons helpt. Ons kracht en sterkte geeft, zoals Paulus dat ook schrijft in Filippenzen. En dat we samen met u elke situatie van ons leven zullen kunnen aankunnen. We zien uit naar uw kracht en uw sterkte. Heer, we verlangen ernaar dat we die mogen ontvangen. Elke dag opnieuw. In elke situatie waarin we ons bevinden. In Jezus' naam. Amen.